Dit is Long Talks, een medische podcast voor en door longartsen. Mijn naam is Gert-Jan Braunstaal, longarts in het Franciscus Gasthuis in Vlietland, Rotterdam. En naast mij zit Florence Atravi, AIOS longziekte, op dit moment in het Erasmus MC en tevens mijn co-host. Vandaag gaan we het hebben over klinische longrevalidatie. Hoe doe je de workup? Wat is de behandeling? En wat is de follow-up? Bij mij in de studio zit Eline Beidevaten. Zij is als longarts verbonden aan Merem Medisch Revalidatie. Vroeger ook wel Heideheuvel genoemd, maar ik geloof dat je die naam niet meer zou willen gebruiken. En zij gaat met ons een casus delen die ze recent in haar praktijk heeft meegemaakt. Eline, vertel.
Ja, dankjewel. Ik heb een casus meegenomen uit de praktijk. Dat is Janneke. En Janneke is 32 jaar. Zij heeft een adult onset astma, niet allergisch. En eosinofilie is een beetje onduidelijk. Ze heeft inmiddels wel een gefixeerde obstructie met een FEV1 van 59% van voorspeld ontwikkeld. En als je kijkt naar haar voorverhaal, dan is die diagnose astma ongeveer een jaar of 10 geleden gesteld. Ze had klachten en toen is er uiteindelijk ook een histamineprovocatietest verricht en die was positief. Toen is ze ingesteld op medicatie door haar eigen longarts en toen ging het eigenlijk een jaar of 5 wel redelijk. Wel een keer een exacerbatie meegemaakt, maar het was wel oké, ging wel. Maar sinds een jaar of 5 zie je toename van instabiliteit van haar astma, krijgt ze meer klachten, meer exacerbaties. Ondanks dat ze hoog ingesteld is op medicatie, zit dit inmiddels op beclometasone formoterol 200 over 6, 3 keer per dag 2, eigenlijk als standaard, met een LAMA daarbij. En toen is ze uiteindelijk, dat ze ongeveer 6 exacerbaties het afgelopen jaar. Toen is ze uiteindelijk gezegd van nou, we gaan toch starten met prednison onderhoud. En daar zit ze eigenlijk nog steeds op, 15 milligram per dag.
Dat is best een hoge dosering, 15 milligram.
Klopt. En ze proberen het ook, de eigen longarts probeert het ook af te bouwen samen met de longverpleegkundige. Maar het lukt maar steeds niet, want ze merkt elke keer dat als ze onder de 10 milligram komt, dat er weer toename is van klachten.
En heeft ze ook bijwerkingen van die prednison?
Ja, zeker. Ze is na langdurig prednison onderhoud ook echt wel flink aangekomen in gewicht. Ze is uiteindelijk 10 kilo aangekomen, wat natuurlijk niet helpt. Hè, bij haar klachtenpatroon niet. En wat je ook ziet is dat ze altijd wel graag sporten. Maar ja, dat lukt eigenlijk niet meer zo goed. Hè. Dus in eerste instantie eigenlijk door die recidiverende exacerbaties. Want elke keer wordt ze weer teruggezet. En ze was wel lekker bezig. En elke keer moet ze zich weer motiveren om op gang te komen. En ja, dat houdt ergens een keer op qua motivatie. Dus dat is echt wel een probleem. En wat er ook is ze komt vaak op de spoedeisende hulp. En op de spoedeisende hulp wordt wel vaak lab afgenomen. Maar er zit bijvoorbeeld in dat bloedbeeld geen EO's. Dus we hebben eigenlijk helemaal geen idee wat die eosinofilie is bij haar. Als ze klachten heeft, dan zijn ze eigenlijk ook wat lastig te objectiveren. Haar eigen verhaal is dat ze zegt van ja, ik piep eigenlijk nooit. Maar ik ben wel heel erg benauwd. He, dus dat is het verhaal wat ze vaak laat zien. En wat ze ook zegt, vroeger toen ik startte met een prednisonkuur, dan merkte ik na 3 dagen eigenlijk wel dat het beter ging. Maar nu moeten de kuren vaak soms verlengd worden tot 5, 7, 10 dagen. En ja, nou ja, of het dan effect heeft, ik weet het eigenlijk niet. Dat is wat ze dan zegt. Hè? Dus dat horen we in ieder geval bij ons in de praktijk heel regelmatig.
En is er overwogen om de diagnose opnieuw te kijken of de diagnose wel klopt, astma? Of zijn jullie ervan overtuigd dat het echt...
Ja, dit is een patiënt die is in het MDO besproken. En daar zijn in zo'n MDO worden alle factoren die van invloed kunnen zijn op astma. Of ook wordt natuurlijk altijd de vraag gesteld ook meteen van klopt de diagnose wel? En het MDO was er over eens dat de diagnose op zich correct gesteld was. Nou, de vraag was eigenlijk van ja, zou je zo'n patiënt met recidiverende exacerbaties nou kunnen helpen met een biological? Ook om die prednison af te kunnen bouwen. Nou, als je dan eigenlijk zou je dan wat breder willen weten voor die patiënt. Hè? Waar komt al die kortademigheid vandaan? En is dat inderdaad de inflammatie? En het verhaal is toch niet helemaal hard. Dat je denkt van ja, ze piept nooit. Kuren slaan niet altijd aan. Wat speelt daar nou toch meer? En als je dan kijkt, ze is getrouwd, ze is moeder. Ze heeft 2 kinderen en 1 kind heeft een autisme spectrumstoornis, waar ze ook veel energie en aandacht aan kwijt is. En dan werkt ze ook nog 3 dagen per week als medische secretaresse op de MDL-afdeling van het ziekenhuis. En het is een heel iemand die zich heel sterk verantwoordelijk voelt voor haar werk en haar collega's. En zoals in veel ziekenhuizen, onderbezetting op de afdeling. Als zij uitvalt, hebben de collega's het nog drukker. Dus dat zal ze niet laten gebeuren. Verneveld op het werk om de dag maar door te kunnen komen. Ja. Dus daar speelt echt een heleboel.
En hoe zijn ze zo bij jullie terechtgekomen?
Ja, in dat MDO werd dat natuurlijk besproken. En toen op een gegeven moment heb ik wel gezegd van ja, misschien is het goed om eens een keer die patiënt wat beter in kaart te brengen. Om te kijken of die dyspneu die zij ervaart en het klachtenpatroon echt puur voortkomt uit die astma. Of dat er nog andere factoren meespelen. En als het die astma is, wat dan de driver is van die exacerbaties. Waar zit dat nou in? En ook vanuit het MDO en vanuit de eigen longarts was ook de vraag van is er nou eosinofilie? Maar het lukt niet om die prednison eraf te krijgen. Ze kan het niet aantonen. Dus dat is de reden waarom ze daarmee terugkomt.
Er is ook geen bioloog geprobeerd in het verleden of zo?
Nee.
Hey, Eileen, voordat we verder gaan op de casus, willen we natuurlijk eerst wat meer weten over de plek waar jij werkt. Je werkt in een kenniscentrum voor complexe chronische longaandoeningen, KCCL. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoeveel van dat soort centra zijn er in Nederland?
Ja, er zijn in Nederland 5 van dit soort centra. We hebben in Groningen Beatrixoord. We hebben Dekkerswald in Nijmegen. Het Ciro in Hoorn in het zuiden van het land. Revan Schoondonk in Breda. En Merum in Hilversum. En dan heb je als toch een beetje apart eend in de bijt, maar niet onbelangrijk in het kader van astma, nog het Nederlands Astmacentrum in Davos. Dus dat zijn eigenlijk de 6 centra die specifiek expertise hebben op de behandeling en het of in ieder geval het in kaart brengen van mensen met een moeilijk behandelbaar en ernstig astma. Want dat is ook echt de doelgroep waar we ons als centra op richten.
Ja. En moet je als longarts nou ook een soort speciale opleiding hebben om daar werkzaam te worden in zo'n centrum? Bijvoorbeeld toch een verdieping, stage, revalidatie doen of iets dergelijks?
Het is niet verplicht. Nee, en er bestaat ook geen specialisatie richting longrevalidatie. Maar als je interesse hebt, wij bieden bijvoorbeeld wel stageplaatsen voor AIOS. En dat kan zijn dat je een keertje bij ons komt snuffelen van wat houdt het nou precies in en wat doen jullie nou? Tot aan echt een verdiepingsstage waarbij je meedraait in een team en zelf je eigen patiënten vervolgt samen met het team. En kan soms een opstap zijn tot een baan in zo'n centrum. Maar het zijn er natuurlijk niet zo heel veel.
Waar bestaat zo'n team uit? Welke specialisten zitten in zo'n team?
In het behandelteam. Ja, dat is heel uitgebreid. De longarts is eindverantwoordelijk en die is ook hoofd van het behandelteam. Daarnaast hebben we altijd een psycholoog. Daarnaast zit er ook natuurlijk altijd fysiotherapie bij. Want fysiotherapeuten die werken natuurlijk samen met bewegingstherapeuten ook aan de fysieke fitheid van de patiënt. Dan zit maatschappelijk werk daarbij, want we betrekken daarbij ook het systeem van de patiënt. We hebben een arbeidsdeskundige, een ergotherapie, psychomotoren therapie, creatieve therapie. En op indicatie kunnen we ook nog specialismen consulteren. Wij hebben het zo geregeld dat wij als centrum laagdrempelig contact kunnen hebben met de psychiaters die bij ons de buren in het Tergooi ziekenhuis werken. Ja, dat is heel fijn. Je kan denken aan de cardiologen waar we mee samenwerken.
Wat ik me eigenlijk afvroeg, Eline, is van wat is nou het verschil tussen het werk wat jij doet en wat bijvoorbeeld een revalidatiearts doet? Kan je dat beschrijven?
Ja, wat wij doen is eigenlijk orgaanrevalidatie. Mm-hmm. En een revalidatiearts is veel meer gericht op bewegingsapparaat. Dus die zit veel meer op neuromusculaire afwijkingen, niet aangeboren hersenletsel en dat soort dingen. Dus we zijn eigenlijk niet opgeleid op het gebied van longziekte. En als je kijkt naar orgaanrevalidatie, wij zijn als longarts natuurlijk ook sparringpartner van jullie als longartsen. Ja. En je wil dan toch wel graag overleggen met iemand die snapt waar het over gaat. En daar ontbreekt het gewoon vaak aan kennis bij de revalidatiearts. En dat is niet erg, want daar zijn ze gewoon niet voor opgeleid. Maar je moet differentiaal diagnostisch mee kunnen denken. En dat vraagt ervaring als longarts en werkervaring als longarts.
Ja, en ik had nog een vraag. Wanneer is het moment om te denken van deze patiënt moet naar jullie centrum worden doorverwezen? Is dat na een aantal jaar of na een aantal exacerbaties?
Ja, ik denk dat het vooral is de patiënt bij wie je vastloopt. Als het gaat over astma, hè, want daar moeten we wel even afbakenen. Bij COPD kan het soms anders zijn. Maar als het gaat over astma, dan zijn het vaak de patiënten waar de longarts mee vastloopt. En dan kan de patiënt vastlopen in de behandeling of de longarts kan vastlopen in de behandeling samen met de patiënt. Dus we krijgen soms ook de doelen van de behandeling kunnen zijn een doel die de longarts bij ons neerlegt. Zoals bij Janneke zegt van nou, ik wil die eosinofilie in kaart brengen. Maar Janneke zelf zal niet zeggen ik wil die eosinofilie in kaart gebracht hebben. Bij haar gaat het erom dat ze alle ballen in de lucht kan houden en hoe ze dat moet doen. En hoe ze dan nog een beetje tijd voor zichzelf over kan houden. Dus dat zijn denk ik de belangrijkste problemen. Dus je loopt of vast van ik heb een patiënt met een ingewikkeld klachtenpatroon. Ik krijg de vinger niet helemaal op. Ik snap het niet. En kunnen jullie ook op andere domeinen eens meekijken? Van wat draagt dat nog bij?
En als we dan even naar Janneke kijken. Hè, ja. Dan kijken jullie dus naar aanknopingspunten voor behandeling. Hè. Je zou het eigenlijk een soort treatable traits kunnen noemen. Hè, wat we ook gebruiken bij bijvoorbeeld biologicals. Ja. Hè, voordat we met biologicals starten. Wat waren zo die aanknopingspunten bij haar voor behandeling?
Ja, als je kijkt naar Janneke, dan zit je natuurlijk als aanknopingspunt die afbouw van die prednison. Het liefst wil je dat onder close monitoring doen. Hè. Dus, dat is ook vaak de reden waarom wij soms toch wel patiënten met astma ook klinisch willen hebben. En ook al kunnen ze eigenlijk prima een reis aan. Overigens zijn er veel ook heel erg vermoeid als ze bij ons komen en is het reizen al te belastend. Maar in ieder geval, doordat je ze in huis hebt, zodra iemand kortademig is, kan je ook direct diagnostiek doen. En waar jullie vaak in de tweede lijn tegenaan lopen, is dat de huisarts al prednison is gestart. Ja. Ga je fenotypering dan maar krijgen. He, dus dat wordt lastig. Je kijkt vanuit diverse disciplines mee. Dus je kijkt vanuit niet alleen vanuit het pulmonaal medische domein, maar ook vanuit het fysieke en vanuit het psychologische domein mee. En dus daar zit een treatable trait ook bij haar. Hè. Zij is een overachiever. Zij gaat over haar grenzen. Zij heeft zelfs de neiging om haar fysieke klachten maar gewoon uit te schakelen. Want dat zit in de weg. Dat kan op dat moment even niet. Dus om haar weer terug te brengen van wat voel ik nou eigenlijk? En kan ik dat toelaten? En wat moet ik daar dan mee? Dus daar zit een treatable trait.
Dus het psychosociale aspect van de behandeling is ook heel belangrijk bij de patiënten die naar jullie worden doorverwezen, als ik het zo hoor.
Ja, en bij Janneke is natuurlijk ook dat werkgerelateerde en haar gezin, waar ook een probleem zit, zijn natuurlijk ook treatable traits. En het risico van treatable traits benadering is dat je een soort boodschappenlijstje gaat maken. Dit en dit en dit en dit is aan de hand. Vink, 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 we hebben het opgelost. Maar zo werkt het vaak niet. Het is vaak staan die treatable traits ook weer met elkaar in verband. En juist die verbanden die met een multidisciplinair team, wat ook nog op een interdisciplinaire wijze met elkaar samenwerkt. Hè. Dus de lijntjes zijn kort. Je werkt allemaal naar hetzelfde doel. En waarbij de patiënt ook daadwerkelijk deel uitmaakt van dat team. Hè. Die heeft ook hetzelfde doel. Dan probeer je juist daarmee ook die dwarsverbanden tussen die treatable traits te kunnen aanpakken. Ja. Hè. Dat is wat anders dan multidisciplinaire
zorg. Eline, is elke patiënt geschikt om te revalideren?
Nee.
Of zijn er ook echt bepaalde patiënten waarvan je zegt, deze categorie patiënten moet je niet naar ons verwijzen?
Ja, nee, er zijn gewoon exclusiecriteria voor behandeling in een centrum. En bij ons is roken een absolute contra-indicatie. Wij accepteren geen patiënten die nog roken. Dat is bij andere centra soms anders. Hè? Dus dat moet je wel eventjes overleggen met een centrum in de buurt. Wil je een patiënt verwijzen?
En dat is zowel voor astma als COPD?
Jazeker, ja, ja. Als iemand geen vaste woon- en verblijfplaats heeft, is een hele belangrijke. Je moet een behandelprogramma kunnen volgen die taal in Nederlandse taal wordt gegeven. En alle behandelaars zijn Nederlandstalig. Als je een andere taal spreekt, de Nederlandse taal niet goed vaardig bent, ja, dan is dat echt wel een probleem. Dus dat lukt vaak niet. Onbehandelde actuele psychiatrische problematiek en of verslavingsproblematiek is zeker ook een contra-indicatie.
En hoe zit het met ernstig overgewicht bijvoorbeeld? Stel dat je iemand hebt van meer dan 150 kilo. Is dat ook iemand die bij jullie kan revalideren? Of?
Nee, helaas niet. Oh. Maar dat is heel praktisch.
Vertel.
Ja, onze apparatuur kan gewoon mensen boven de 130 kilo niet aan. Dus we kunnen die mensen niet meten, we kunnen niet testen. We kunnen daardoor ook heel lastig objectiveren wat het effect is van de behandeling. En soms kan je ook voorstellen dat als je behoorlijk ernstig overgewicht hebt, dat dat zo'n bijdrage heeft in de dyspneusensatie. Dan kan je revalideren wat je wil. Maar als het overgewicht het probleem is, moet je eigenlijk daar wat aan gaan doen. Het kan zijn dat dat bij andere centra wel wat anders ligt. Hè. Ook dus daarin denk ik dat als je zo'n patiënt hebt, dat het goed is om te overleggen met een centrum naar wie je zou willen doorverwijzen. Maar dit is zoals het bij ons in ieder geval tot nu toe geregeld is.
En zien jullie ook dat iedereen ook traject afmaakt? Of zijn er mensen die dan onderweg toch zeggen van, nou, dit is te invasief of dit wil ik niet?
Ja, nou, invasief is het gelukkig niet, dat valt mee. Maar het is wel intensief. Ja. En er zijn zeker ook mensen die uitvallen. Als mensen uitvallen, dan met name, en dan heb ik het weer alleen eigenlijk over astma, dan zijn de redenen voor uitval vaak een exacerbatieziekenhuisopname waarbij ze niet goed opknappen of wat dan ook, waardoor het revalidatietraject te lang onderbroken is. En dat je denkt van ja, dan kunnen we beter stoppen. Patiënt laten herstellen en eventueel in een latere fase opnieuw starten. Of mensen, er is iets in de thuissituatie waardoor iemand niet in de gelegenheid is om het programma te volbrengen. Ik denk dat dat de belangrijkste reden zijn bij de astmapatiënten. Ja.
Ja, misschien is het wel leuk om inderdaad even wat dieper op die behandeling in te gaan, hè, denk ik. Kan je nog even toch vertellen wat die domeinen precies inhouden en hoe de verschillende behandelinterventies zijn binnen jullie programma?
Ja, dat is natuurlijk, ja, voordat ik dan een paar uur ga volpraten, maar ik zal proberen om het kort te houden. Op het pulmonaal medische domein zien de patiënt natuurlijk de longarts, de longverpleegkundige. Er wordt aandacht besteed aan inhalatie, medicatie, techniek. Ook al weet ik dat jullie en jullie longverpleegkundigen ongelooflijk veel energie steken in inhalatietechniek en training, zien wij nog steeds heel veel fouten, inhalatiefouten, waardoor de medicatie gewoon niet goed geïnhaleerd wordt. Dus blijkbaar is dat echt een treatable trait die ook heel hardnekkig en heel lastig is. Dan heb je op het fysieke domein, bij ons, we hebben een heel gestructureerd en geïndividualiseerd trainingsprogramma voor patiënten volgens een wetenschappelijk bewezen effectieve methode. Waardoor je ziet dat ze hun fysieke fitheid goed kunnen verbeteren. En de methode die wij hanteren is de niet-lineair geperiodiseerde inspanningstraining.
Nou, dat ga ik even uitleggen.
Ja, daar kan ik een heel apart verhaal over houden, maar dat ga ik heel kort houden. Ook, daar gaat erom is dat je gericht traint en afwisselingen geeft in duur- en krachttraining bijvoorbeeld. Dat je dat niet in één training stopt, maar uit elkaar trekt. En wat hoogintensief langer traint laagintensief langer traint en hoogintensief korter traint. En door die afwisseling trainen ze eigenlijk wat minder, maar doordat je wat gerichter kan trainen is het resultaat van die training is groter. Dus omdat er ook veel ruimte is voor herstel na training. En dat is vaak waar het misgaat, waar het bij Janneke bijvoorbeeld ook misgaat. Janneke die heeft veel gesport en ja goed, dat staat dan niet. Ik heb dat niet helemaal uitgewerkt in de casus, maar ik weet dat wel, is dat haar lat ook best hoog ligt. Want elke keer valt ze terug, maar ze weet nog hoe ze was. En dat wil ze weer elke keer weer behalen. Dus die mensen moet je echt leren van, je inspannen is leuk en sporten is goed. Maar je moet ook kunnen herstellen daarvan. Dus dat is echt
de grenzen bewaken of zo.
Ja, onder andere. Ja, ja. En op het psychosociale domein, dan kun je denken aan bijvoorbeeld gesprekken met de psycholoog. Kan gaan over, zij had heel veel moeite met het feit dat ze zo aangekomen was, voelde zich niet meer lekker in haar lijf. Nou, daar kan het over gaan, over lichaamsbeleving. Kan gaan over, kan je accepteren dat je zo hebt ingeleverd en dat je misschien wel weer in stapjes vooruit moet. Zo'n behandeling kan ook heel confronterend zijn. Hoe ga je daarmee om? Je krijgt te maken met mensen om je heen die ook hun problemen en klachten hebben. Van wat doe je daar zelf mee? Hè? Dus als iemand heel zorgend is, kan je zeggen van ja, moet je dat wel doen? Daar gaat een psycholoog bijvoorbeeld mee aan de slag. Nou, zo zijn er nog veel meer onderwerpen waar de psycholoog mee aan de slag gaat. Maar het gaat ook over contact maken met je lijf. Dat kan je bijvoorbeeld door psychomotoren therapie toe te passen, waarbij wordt gekeken van hoe voel je nou en wat doe je nu en waarom doe je het zo en zijn er andere manieren om het te doen. En creatieve therapie bijvoorbeeld. Als jij het moeilijk vindt om je emoties of je gevoel te uiten middels woorden, dan kan creatieve therapie soms een hele goede oplossing bieden om daar een stuk emotieregulatie in te bereiken.
Ja, dus echt een bredere aanpak van astma-problemen.
Ja, En ja. De arbeidsconsulent bij Janneke dan, die dan ook heel goed meedenkt in van nou, hou je het wel vol zo? Moet je wel op deze aantal uren blijven zitten? Moet dat aangepast worden? Is reïntegratie mogelijk? Wat zijn de wetgeving? Welke mogelijkheden heb je? Dus die gaat daar bijvoorbeeld mee aan de slag.
Ja, ja, heel mooi team van MDO's ook. En ik vroeg me af, als de patiënten het traject hebben afgemaakt en ze zijn goed hersteld, hoe is het na het traject? Gaan ze dan bij een eigen longarts onder controle? Of komen ze bij jullie? Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, ja, het zou wel leuk zijn om ze nog een tijdje te kunnen volgen. En heel veel patiënten zouden dat ook best wel willen. Dat onze DBC duurt 17 weken. Dus na 17 weken is het gewoon afgelopen. Dus wij dragen altijd weer over naar de eigen longarts, naar de eigen longverpleegkundige. We doen dat het liefst via een warme overdracht. Dus we bellen eventjes met de verwijzer. En als het niet lukt, dan sturen we altijd even snel een berichtje naar de longarts of de longverpleegkundige. De patiënt komt eraan en de brief komt eraan. En de informatie, belangrijkste informatie alvast door te geven. Patiënt wordt bij ons door de maatschappelijk werkende nog follow-up gedaan. 2 keer een telefonische afspraak om te checken of alles loopt in de thuissituatie. Fysiotherapie die kijkt vaak naar de mogelijkheden voor het voortzetten van fysiotherapie of sport of wat dan ook in de omgeving. Fysiotherapie bij astma is lastig, hè? Dat wordt niet vergoed in de eerste lijn, helaas. Maar goed, dan ga je dus kijken naar van waar kan je als astmapatiënt dan wel goed terecht. Of heb je een aanvullende verzekering met fysiotherapie en hoe ga je dat dan inzetten? Dus daar dat pak je in je nazorg ook op. Ja.
Ja, dus je moet echt na het traject ook met de tools die ze hebben gekregen ook doorgaan om het resultaat ook voor een langere tijd te behouden.
Ja, en dat is ook expliciet het doel, hè, van een revalidatie. Dat je mensen gezondheidsvaardigheden aanleert. Waardoor ze op lange termijn ook een betere gezondheidsvaardigheden laten zien. En een van de belangrijke dingen, en dat zeg ik vaak ook in de workshops die ik wel geef, van al die patiënten bij ons krijgen een longaanvalactieplan. En dat is wel een manier om die patiënt ook wat meer in handen te geven qua zelfregie. En dat kan jou als longarts ook helpen. En ga met het longaanvalactieplan aan de slag. Vraag ernaar. Want als jij er niet naar vraagt, dan gaat hij ergens onder in de la. En dan blijft de patiënt zich melden op een spoedeisende hulp. Maar ik denk dat als we daar met elkaar meer gebruik van zouden maken, dat zowel voor de patiënt als voor de dokter veel prettiger gaat worden.
En is ook gekeken naar kosteneffectiviteit van dit soort behandelingen?
Ja, want, zeg maar voor COPD wel. Uh-huh. Hè? Voor COPD weten we wel dat het kosteneffectief is. Voor astma zijn die gegevens eigenlijk niet bekend en ook niet voor de situatie in Nederland.
Er is wel een recente richtlijn, hè, verschenen ook over longrevalidatie. Kan je daar iets meer over zeggen?
Van wat in de richtlijn astma, hè, is een stuk module opgenomen over longrevalidatie en hooggebergtebehandeling. En daarin wordt eigenlijk ook geadviseerd, zoals bijvoorbeeld Janneke ook, die besproken is in het MDO, om juist dit soort complexe casuïstiek echt te bespreken in een MDO. En vanuit daaruit te bepalen van is het een patiënt voor een revalidatiebehandeling of is het een patiënt voor biologicals of andere interventies, want er zijn natuurlijk nog meer interventies te noemen. En of je dan de patiënt naar Davos of naar een Nederlands centrum gaat verwijzen. Daarin is de richtlijn ook biedt hij je heel veel mogelijkheden. En wordt er echt gezegd van ja, dat moet je met de patiënt samen bespreken.
Wat verschillen die programma's heel erg inhoudelijk of is het
Er zit altijd wel verschil in programma's, maar over het geheel genomen conformeren we ons allemaal. Hè, dus al die centra die ik net ook genoemd heb. Mm-hmm. Ons aan dezelfde richtlijn. Dus er zullen de onderlinge verschillen niet enorm groot zijn. Maar de locatie is natuurlijk het grootste verschil tussen Nederland of Zwitserland.
Ja. Ja. En ik had nog een laatste vraag. Want we zien regelmatig patiënten met astma die niet onder controle zijn. En stel voor, ik heb een patiënt opgenomen en die wil ik eigenlijk binnen 2 weken naar jullie centrum of naar een van de KCCL-centrums doorverwijzen. Is daar een wachttijd voor of kunnen de patiënten vaak op korte termijn terecht?
Ja, dat is denk ik ook per centrum heel erg wisselend. Binnen 2 weken is heel snel. Dat lukt over het algemeen niet. Hè. Je moet je voorstellen, het aanmeldingsprocedure. Je schrijft een brief, hè, maar je doet de verwijzing. Dan wordt dat besproken in een aanmeldingsteam. Dan kijk je van, hebben we alle informatie die we nodig hebben om een inschatting te kunnen maken dat dit eventueel een geschikte patiënt zou kunnen zijn, waar we toegevoegde waarde hebben. Als die er is, dan wordt de patiënt uitgenodigd. Nou, dan hangt het altijd af of de patiënt kan, wanneer het bij ons kan. En als het dan eenmaal loopt, dan gaan ze een assessment in. En dat assessment bepaalt uiteindelijk of er een indicatie is voor behandeling. En als er een indicatie is, wordt daarna de behandeldatum vastgesteld samen met de patiënt. Dus daar gaan meestal wel een aantal weken overheen. En bij ons is op dit moment de wachtlijst heel kort. Maar dat heeft meer logistieke redenen dat wij het proces helemaal aangepakt hebben.
Ja.
En extra plekken hebben kunnen creëren, waardoor de wachttijd heel kort is. Maar goed, dat wisselt gewoon afhankelijk van het aantal aanmeldingen wat je hebt als centrum. Ja.
En hoe is het met Janneke afgelopen nu? Of is ze nog bezig met de behandeling?
Ja. Ja, Janneke die heeft het best heel goed gedaan. Die is best wel tot inzichten gekomen. Wel blijven werken. Maar op haar werk is er veel meer aandacht gecreëerd, ook voor haar astma. Haar werkgever is ook een keertje bij ons komen kijken van wat
goed.
Ja, dat gebeurt soms wel. Dus het is echt heel erg leuk als er leidinggevenden zijn die dat doen. Om ook begrip te krijgen voor haar. Zij heeft zelf ook geleerd om het bespreekbaar te maken binnen haar team bijvoorbeeld. Wat natuurlijk ook vaak een probleem is. Het wordt heel veel gedacht over andere mensen. Ze zullen wel vinden dat. En dat bleek eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Dus zij voelt zich meer gesteund ook door haar team. Waardoor de drempel om een keer af te zeggen of omdat het niet gaat ook veel lager is. Met haar longaanvalactieplan heeft ze meer grip gekregen op haar klachten en wat ze moet doen. En ze heeft geleerd dat ze door die prednisone en de recidiverende exacerbaties ingeleverd heeft in conditie, waarbij ze bij de inspanning die ze voorheen zonder problemen kon doen, ja, kortademig werd. Maar dat wat anders is dan benauwd zijn van je astma. En dat dan een verneveling bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet zinvol is. En ze is daardoor ook veel minder medicatie gaan gebruiken. Prednison is afgebouwd.
Oké, okay, daar was ik even nieuwsgierig naar.
Ja, ja.
En tot nul of tot een lage dosering?
Nee, is tot nul afgebouwd uiteindelijk. Goed. Dat lukte wel. Die eerste 5 milligram is nooit een probleem. En daarna hebben we gelukkig genoeg tijd om het langzaam af te kunnen bouwen. En er is tot nu toe nog geen eosinofilie aangetoond. Maar goed, 1 meting is geen meting. Dus dat zal nog wel in de follow-up blijken. En het is natuurlijk altijd de vraag van, moet deze mevrouw überhaupt nog biologicals gaan krijgen? Hè? Is het nou allemaal oké okay, en kan ze hier weer verder mee? Of gaat het in de toekomst toch weer slechter? Hè? En zie je die inflammatoire trigger op gaan treden, kan je altijd nog overwegen om biologicals te starten.
Nou, ik denk dat dat een heel mooi boodschap is voor het einde van deze aflevering. Daarmee komen we ook aan het eind van deze aflevering. De belangrijkste punten waren, denk ik, de bredere kijk die wij als longarts moeten hebben op kortademigheid bij astma. Ik denk dat je heel mooi hebt aangegeven ook dat er meerdere domeinen zijn buiten het medische domein waar we aandacht voor moeten hebben. En dat zit eigenlijk ook heel mooi in jullie programma. En we moeten met z'n allen dat astma-MDO gebruiken om ook dit soort niet-medicamenteuze behandelingen te bespreken. En ik denk dat het heel goed is dat KCCL's aangesloten zijn bij dit soort astma-MDO's.
En dat zijn ze in het algemeen ook wel, dus dat...
Hartstikke goed.
Ja.
Eline, ik dank je hartelijk voor je bijdrage aan deze aflevering. Verder dank aan de stichting Rolex voor het mogelijk maken van deze podcast. En tenslotte dank voor het luisteren naar deze Long Talk. De volgende aflevering zullen we het hebben over beroepsastma. We hopen dat u dan weer zal inloggen op onze podcast. Dit waren Gert-Jan Brouwenstaal
en Florence Travi. Tot de volgende keer.